ja, luisteren doe je niet alleen met je oren, maar dat doe je ook met je ogen, met je mond en met je hart. Daar zit voor mij echt een significant verschil in.
Welkom in de Nivos podcast over hoe AI het onderwijs uitdaagt. Een serie vertragende gesprekken over welke verantwoordelijkheid de snelle ontwikkelingen van generatieve AI aan de leraar en het onderwijs vraagt.
We zijn allemaal grote leidingkinderen en op het moment dat er maar iemand is die jou het gevoel geeft, ik sta altijd naast je en als het nodig is, sta ik achter je en dan vang ik je op. Ja, dat geeft gewoon zoveel energie en dat is dat lontje wat het vuurtje aansteekt waardoor je gewoon gaat.
In deze aflevering is Louis Duarte te gast. Louis is naast een ervaren leerkracht in het basis- en praktijkonderwijs ook scheidsrechter en is hij coach bij de pedagogisch taktrajecten in Nivos.
Mijn ideale wedstrijd is dat ik gewoon niet ben opgevallen. Of mijn coachie niet is opgevallen. Dan heb je het goed gedaan. En onderwijs is groei. En de ene doet dat in één keer met een hele grote stap. En de ander doet het in kleine stapjes. Als we maar groei hebben. En op wat voor gebied dan ook.
Dus mijn stelling is, we hebben een VAR in de klas nodig.
Ja, en ik hoor nog iets anders wat je eerder zei. De menselijkheid, noemde je het. De subjectiviteit ga je er uiteindelijk niet helemaal uithalen.
Rob Kikkert en ik, Janja Pubeek, bevragen Louis of we in het onderwijs niet juist versterkt kunnen worden door technologische middelen, zoals de VAR en het voetbal, om ons pedagogisch werk te kunnen versterken. Welkom Louis in de podcast.
Dankjewel.
Kan jij even de luisteraar meenemen? Wie ben jij? Wat is jouw perspectief op het onderwijs? Wat doe je bij Nivos? En wat doe je in de voetballerij? Dan komen we vanzelf bij de centrale vraag die zometeen aan de orde gaat komen. Maar laten we bij jou beginnen. Wie ben jij, Louis?
Nou, Louis Duarte. Tenminste, bijna 9 maanden werkzaam bij het Nivos als opleider pedagogisch takt. Ik heb daarvoor 22 jaar voor de klas gestaan. Eerst in het basisonderwijs en vervolgens in het praktijkonderwijs. Daarnaast ben ik werkzaam bij de KNVB als docent arbitrage. En ik ben een van de coaches die de scheidsrechters begeleidt in het talententraject voor het betaald voetbal.
En gewoon om voor mijn eigen nieuwsgierigheid, waarom werk jij in het onderwijs? En of wat vind je eigenlijk de pedagogische opdracht waarvoor we zijn?
Ik ben via een omweg in het onderwijs terechtgekomen. Ik heb, voordat ik de PABO ging doen, heb ik 2 jaar management, economie en recht gedaan. En ik kwam daarachter, dit is hem niet. En ik was toen in die periode, train ik de jeugd bij Spartaan 20 als trainer in het voetballen. En het viel mij op dat op de zaterdagochtend, al moesten wij om 7 uur 's ochtends verzamelen, was dat of ik nou die avond daarvoor was wezen stappen, ja of nee, geen probleem. En stond ik vol energie voor dat veld, de jongens te coachen en te begeleiden. En op een gegeven moment, ja, ging er een lampje branden. Ja, Louisje, misschien moet je daar iets mee gaan doen. En toen ben ik met assistent trainer. Van mij ben ik een dag met hem mee gaan lopen, want die stond voor de klas. En toen had ik een leuk gesprek te voeren met mijn moeder, dat ik van studie wilde veranderen. Nou, en zo het onderwijs ingerold.
Wat was de kern? Wat zag je daar in het onderwijs wat je dan niet op die economie zag?
Ja, gewoon het werken. Eén, werken met mensen. In dit geval kinderen. Ik heb toen de tijd gewoon van mijn hobby heb ik mijn werk gemaakt. De trigger ging bij het voetballen om die kinderen te zien groeien. Stappen te zien maken met een grote glimlach van dat veld af te zien komen. Dat stukje ontwikkeling en daaraan, ja, een bijdrage te kunnen leveren. Ja, dat gaf zoveel voldoening. Dat is onbetaalbaar.
Is dat echt het zien en gezien worden?
Nou, kom je ergens op zien en gezien worden. Mijn maanden hier bij het Nivos hebben dat wel duidelijk gemaakt, ja. Wat dat je dan? Je gaat je in bepaalde stukken verdiepen. Je krijgt sowieso een stel mooie boeken mee. En die ga je dan lezen. En dan komt ook een stukje van je eigen jeugd weer naar boven toe. En dan merk je wel inderdaad dat dat wel heeft bijgedragen, één, in de persoon die ik nu ben, maar ook in wie ik als leerkracht was.
Om je toch nog ietsje beter te begrijpen, welk boek heeft je bijvoorbeeld in die zin pedagogisch ook geraakt? In jezelf of je biografie, maar ook in het werk wat je te doen hebt?
Ja, dat is een combinatie van boeken. Al basisboeken, pedagogisch takt gewoon. Hoe je mensen benadert, hoe je met mensen omgaat, hoe je mensen ziet, maar Beate Letschert, het bemoedigen, We zijn allemaal grote lijn en kinderen. En op het moment dat er maar iemand is die jou het gevoel geeft, ik sta altijd naast je en als het nodig is, sta ik achter je en dan vang ik je op. Ja, dat geeft gewoon zoveel energie en dat is dat lontje wat het vuurtje aansteekt, waardoor je gewoon gaat.
Dat is echt die menselijke relatie.
Ja.
Die kan je niet door een AI of een scherm overnemen.
Nee, die relatie is alles. Daar begint alles mee. Die verbinding. En het is niet alleen van leerkracht naar je leerlingen toe, maar ook hoe zij jou leren kennen en zij jou ook zien. Want begrijp me niet verkeerd. We zijn er voor de leerlingen, maar ja, zij gaven me ook wel echt energie. Daar ging je door vliegen gewoon.
Wat lieten ze dan zien dat jij ging vliegen? Wat gaven ze je terug dan?
Dat kan gewoon de sfeer zijn in de groep, maar ook gewoon iets echt. En dan we onderschatten hoeveel kinderen zien en hoe zij dat aanvoelen. Ik had ooit een groep 7 en dat was nog in de tijd dat de leerlingen echt naar huis gingen tussen de middag. En ik kreeg daar tussen de middag te horen dat een achternicht van mij, die had onderweg terug vanuit Amerika een hersenbloeding gekregen en die was overleden. En mijn directeur gaf aan dat ik weg kon. Maar ja, ik kon niks doen. Dus ik zeg, ik ga die middag voor de klas staan en dan zie ik het daarna wel weer. En ik had van mezelf het idee dat ik dat best wel goed kon verbergen en gewoon met die grote glimlach de klas inging. Maar ja, ik denk dat we nog geen kwartier, 20 minuten bezig waren en dat ik de vraag kreeg, meester Louis, wat is er aan de hand? En dat je in eerste instantie nog van, er is niks. Dat je aan die kopjes ziet, heeft geen zin, Louis, vertel het dan maar gewoon. En dat je dat vertel en dat het gewoon stil wordt in die klas, het werk staat op het bord en ik heb niks meer hoeven te doen. Die middag, ze regelde alles zelf. Dan ben je zo van je bent zo in gedachten met datgene wat gebeurd is. Je merkt niet eens dat ze een kaart hebben gemaakt. Die is de klas rondgegaan. En eind van de middag krijg je die. En dan, dat raak je tot op het bot.
En je geeft zo mooi aan waar de kern van ons werk in zit. Hè? In het onderwijs. Kan je dat leren, Louis? Of zit het gewoon in jou?
Een heleboel mensen hebben dat gewoon. Het echte, die hebben dat gewoon. Maar dit is ook gewoon te trainen. Dit is echt wat te trainen in een stukje bewustwording. Dus dat zeg ik in het traject ook. Een traject pedagogisch tact is een stuk bewustwording.
Verschijnen?
Sorry?
Moet je dan ook zelf durven te verschijnen? Is dat het bewust worden?
Je moet wel ook naar jezelf kunnen kijken. En vooral naar je eigen rol daarin. En dat is het moeilijkste. Je zal jezelf ook kwetsbaar en open moeten stellen. Om datzelfde terug te krijgen, zeg maar.
Als ik je zo beluister, dan snap ik niet dat je scheidsrechter bent geworden en geen coach.
Dat was precies het ene wat ik me afvroeg inderdaad. Waar is die switch dan gemaakt?
Ja, dat is gewoon een omweg. Als je me jaren geleden had gevraagd dat ik ooit scheidsrechter zou worden, had ik je keihard uitgelachen. Maar ja, op een gegeven moment mijn eigen enkels lieten me in de steek. Dus dan moet je wat. En dan wil je bij het spel betrokken blijven. In die periode, nogal drukke periode. Dus ook daar, weet je, dan ga je een soort verbinding aan als je als coach wil werken. Die kon ik op dat moment niet aangegaan. Hè? 2-3 keer in de week trainen en dan nog zaterdag. Dat je die verplichting aanging. Dus iemand had me in het verleden was gezegd, jij moet gaan fluiten. Want wij organiseerden, toen ik nog bij de McDonald's mijn bijbaantje had, organiseerden van die zaalvoetbaltoernooitjes. Tijdens een van die dagen kwamen 2 scheidsrechters niet opdagen. En toen ben ik mee gaan fluiten. En toen zei een van die scheidsrechters, jij moet gaan fluiten. En die keek ik aan van, jij bent gek geworden. Ik bedoel, ik ben al onderwijzer, heb ik niks te vertellen. En als scheidsrechter heb je niet helemaal niks te vertellen. Dus geen ergere combinatie dan dat. Maar op een gegeven moment kon ik dus niet meer voetballen. Kilo's vlogen eraan. Ik zat op een gegeven moment een kilootje 95. En toen dacht ik, moet we gaan doen. En plotseling dacht ik terug van, misschien moet ik gewoon wedstrijdjes gaan fluiten. En dat ben ik gaan doen.
En hebben ze inderdaad helemaal niks te vertellen, scheidsrechters?
Nou, ik weet niet of je het zo moet zeggen. Kijk, de maatschappij is zodanig veranderd dat we mogen allemaal onze mening hebben. En we denken dat we ook tegelijkertijd ook dan alles mogen zeggen. Maar ja, net zoals in een klas, is dat met een groep voetballers net hetzelfde. Communicatie is alles. En op het moment dat je ze laat zien, laat voelen, er is maar één reden dat ik hier ben en dat is omdat ik dat spelletje ook zo leuk vind. Dan scheelt dat heel veel. En ik vind ook gewoon je communicatie in het veld. Hoe benader je de spelers? dat heel preventief kan werken. En dat er dan ook gewoon veel meer geaccepteerd wordt.
Nou doen we de podcast samen met Rob. En Rob is natuurlijk gespecialiseerd in toetsing. Ja. Kan je zeggen dat de scheidsrechter de toets is van het spel voetbal?
Ik wil niet gelijk naar de toets. Maar ik denk wel dat een scheidsrechter een bepaalde invloed heeft op een wedstrijd. Op het moment dat je al heel autoritair overkomt. Ja, sommige mensen komen op de cursus ook van, ja, ik wil de baas zijn. Ja, als dat je instelling is, dan ga je het wel heel moeilijk krijgen op het veld, ja.
Want je bent niet de baas?
Nee.
Wat ben je wel?
Ja, mijn ideale wedstrijd is dat ik gewoon niet ben opgevallen. Of mijn coachie niet is opgevallen. Dan heb je het goed gedaan.
En de bal is de baas dan?
Nee, we zijn er daar voor elkaar. Met elkaar moeten we het doen. Spelers maken of breken mijn wedstrijd. Als zij niet willen, nou, dan kan ik net zo goed fluiten als ik wil. Maar dat wordt gewoon, ja, dat wordt gewoon niet zo'n leuke middag dan. En andersom hebben zij mij net zo hard nodig. Dat je die scheidsrechter bent die het spel aanvoelt. Die weet, oké, hier kan ik iets meer laten gebeuren. Bijvoorbeeld, je hebt die zon in het midden. Ja, bijna elk duo is eigenlijk altijd wel een overtreding. Want ze komen met die handen enzovoort. En om aan te voelen wat je wel kan laten gaan en wat niet, samen met die spelers, want je doet het samen. Als die acceptatie daar niet is, dan zal ik al eerder moeten ingrijpen. Dan zal ik dus eerder op mijn fluit moeten blazen voor een overtreding. Terwijl die week daarna kan ik twee andere ploegen hebben die daar vol in meegaan. En hoef ik eigenlijk niks te doen.
In hoeverre moet je net als in de klas verschijnen als scheidsrechter?
Ja, verschijnen doe je eigenlijk al op het moment dat je auto uitstapt. Wat straal je daaruit? Wat zien spelers? En mensen onderschatten dat. Ik heb ooit, ik moest Volendam tegen Noordwijk fluiten. Ik stapte daar de auto uit en de spelers van Noordwijk die kwamen net aan. Gelukkig had ik ze al vaker gefloten en wisten zij ook wie ik was en kenden ze mij. Ja, zij stapte de bus uit en toen was de opmerking van, hey Duarte, wat wil jij duidelijk maken? Ik kijk aan en denk, huh? Maar ja, ik had een oranje stropdas om. Volendam. Oranje. Dus zij ging al een beetje gek met me doen. Maar stel je voor dat je eerste ontmoeting is. Dan sta je toch 2-0 achter bij die gasten. Nou, dat zijn dus van die kleine dingen. Het begint daar al. De manier waarop je warming-up doet. Wat je daar al in meeneemt. Dat je al kijkt naar de spelers, hoe zij erin zitten. Maar ook gewoon of het keihard heeft geregend en je hebt een natuurgrasveld, heeft ook al invloed op je wedstrijd.
En stap je dan met een net zo grote glimlach daar je auto uit als dat we hier van je gewend zijn, normaal gesproken? Of pas je dat bijvoorbeeld aan? Ben je dan wat gematigd bijvoorbeeld in bepaalde dingen? Hoe moet ik dat voor me zien?
Nee, over het algemeen, zeker als ik het trein. Het gebeurt me wel eens, 's ochtends vroeg dat ik denk, potjondoor, ik moet fluiten. Maar zodra ik in de auto zit en ik stap daar het terrein uit, dan het terrein op, dan gaat die knop op en dan heb ik er gewoon zin in. En dan zit die drive er ook in om gewoon, ik zeg wel eens ook tegen de spelers, weet je, ik streef naar de perfecte wedstrijd. Ik heb hem nog nooit gehad en hij gaat nooit komen ook. En alleen daar al ontstaat er wel een stukje begrip en wederzijds respect.
Wat zou de perfecte wedstrijd zijn dan?
De perfecte wedstrijd is een wedstrijd die, ik heb ooit wel eens bijna de perfecte wedstrijd gehad. In die zin dat ik floot Jodan Boys, Kozakken Boys. Die jongens die hadden er zin in. Die wedstrijd ging als zo'n Engelse wedstrijd als een gek heen en weer. Duels werden niet geschuwd. Echt alles gewoon stevig, maar fair. Alles was op de bal gericht. Waardoor je ook gewoon bepaalde dingen kon laten gaan. En daar ontstond iets en dat was gewoon geweldig. En op dat moment, dat je dan van het veld afstapt en 22 man, inclusief staf, wisselspelers, die komen naar je toe, naar je assistenten toe. Dat je met z'n allen met een glimlach van het veld afstapt. Ja, dat is wel tof. Maar ook gewoon,
wat was de uitslag?
Kozakken Boys die won toen volgens mij. Mag ik niet eens? Ik zou het nu niet eens mee weten.
Maar won er iemand of was gelijk spel?
Nee. Dus, er was wel een winnaar en een duidelijke winnaar.
Maar die verliezers, ja, die gingen jou ook bedanken?
Ja, dat was gewoon echt een heerlijke wedstrijd. En die ging gewoon op en neer. Aan de uitslag zou je het niet vermoeden. Maar beide kansen, alleen de ene ploeg maakte ze wel, de andere ploeg niet.
En waarom bedankte zij jou, denk je?
Ja, net wat ik zeg. Spelers beseffen echt wel dat ze een scheidsrechter ook nodig hebben. Zonder een scheidsrechter. Maar voor hun gevoel in die wedstrijd, alle ingrediënten waren er om het een wedstrijd te laten worden. Dat ik dus niet telkens hoefde in te grijpen.
Hoe moeilijk is het om een beslissing te nemen? Je neemt als scheidsrechter een besluit, soms ook wel ten koste van het spel. Omdat het toch hens gemaakt wordt en toch spelbederf. Of dat er wordt natuurlijk ook geprobeerd om je te beïnvloeden. Hoe moeilijk is het om een beslissing te nemen waarin je onder druk staat?
Over algemeen doe je dat gewoon in split second. Ik ben op mijn sterkst op het moment dat ik op mijn gevoel fluit. Dat het gewoon intuïtief gebeurt. Maar er zijn ook van die situaties. Ik had dit seizoen de eer om een van de na-competitiefinales te fluiten. En binnen 25 minuten komt er al een overtreding. Waarbij je weet, dit is één straf. Dat is rood. Maar als scheidsrechter wil je dat eigenlijk ook niet. Zeker niet in de na-competitiefinale. Dus dat filmpje gaat wel dan 10 keer door je hoofd. Maar je weet, er is maar één straf. Dus er zijn ook wel eens momenten dat je bij bepaalde momenten stilstaat. En ervan baalt. Want ook ik baal dan.
Wat heb je gedaan?
Hij ging eraf met rood.
En wat gebeurde er in jou?
Ja, dan heb ik gezegd, op dat moment baal je. Want in je achterhoofd denk je, het zal toch niet zo'n finale worden. Waarbij het eenrichtingsverkeer wordt en je een gigantische uitslag krijgt. Dat wil je, dat wil je als, dat je zo'n wedstrijd hebt, dan wil je ook gewoon een heerlijke wedstrijd die heen en weer gaat. En waar de spanning op staat en dat iedereen geniet van die wedstrijd in plaats dat
Dat is je verlangen voor de wedstrijd, maar je staat daar en jij staat daar ook om dat besluit te nemen.
Ja.
Voor een deel op je gevoel en je weet het, dit kan niet. Hier gaat een grens over, dus je moet begrenzen.
Ja.
Dus hoe zeker ben je van je waarneming zelf?
Dat kan verschillen. In deze situatie was ik heel duidelijk. Hij was voor mij heel duidelijk. Maar er gebeurt ook wat mensen onderschatten. Er kunnen zoveel factoren zijn waardoor je een moment mist. Een zweetdruppel in mijn ogen. Schuin achter me. Ik hoor wat, zie wat. Dus ik kijk net om. Waardoor ik de situatie voor me mis. Er kunnen zoveel factoren zijn. Zeker op een natuurgrasveld. Het is niet altijd even egaal dat je net verstapt. Dus er zijn allemaal factoren waardoor je iets kan missen. Of dat je van die klutsituaties hebt waarin je twijfelt. Alleen aan mij de taak om toch nog een beslissing te nemen.
Maar ook heel veel druk. Want de speler zelf zou boos zijn. De bank zou boos zijn. Het hele veld of de helft van het veld zou boos zijn. Ja. En hoe zuiver weet je dan, ik heb een goed besluit genomen?
Ook daar zit vaak gevoel in. Kijk, mag je gerust weten. Ik heb voor iedere wedstrijd nog steeds. En maakt niet uit op welk niveau. Gewoon die wedstrijdspanning, dat voel je. En dan op het moment dat die wedstrijd begint, de ene keer ben je hem al gelijk kwijt en de andere keer pak je die eerste beslissing en dat je dan denkt, deze was lekker en dan ga je erin. Ik heb ook wel eens een wedstrijd meegemaakt waarbij de tegenstander al vooraf in het nieuws, in de dagbladen al olie op het vuur gegooid had. Dat je aankomt op het terrein, dat blijkt dat die wedstrijd live uitgezonden wordt. Dat er 3 van die gigantische tv-opstellingen staan, zeg maar. Maar die wel mijn assistent hinderen in zijn bewegingsvrijheid. Dat moet je dan al oplossen. Nou, dan zaten we in de kleedkamer na de warming-up. En dat mijn kastje van mijn piepvlaggen een signaal geeft dat de batterijen leeg zijn. Dan moet je je voorstellen, 4 van die kleine piepschroefjes die je dan batterij wisselen. Maar dat betekent wel dat je dus door alles wat er gebeurd is, loopt je voorbereiding niet zoals die normaal loopt. En we gaan te laat beginnen. En dat je dan dus al met een heel ander gevoel het veld opkomt. Nou, dan moet je dus ook nog eens voorstellen dat door datgene wat er is gebeurd, de tegenstander er gelijk al heel fel. Ja, en als je dan, en dat had ik wel in die wedstrijd voor je gevoel, niet gelijk de juiste beslissing. Dat zit dan wel even in je hoofd. En dat moet je van je afzien te zetten. En dan is je volgende vraag, hoe doe je dat dan?
Nee,
dat gebeurt.
Ik heb een andere vraag. Van op het moment dat je dan die rode kaart geeft, zeg je dan ook tegen die twee teams van voor mijn gevoel is het rood?
Nee.
Dus wanneer kom je ermee weg dat je zegt voor mijn gevoel? En wanneer moet het gewoon echt gewoon scherp objectief zijn?
Je handelt altijd naar datgene wat je ziet. Bam. En dan de ploeg hebben een gekleurde bril op. Sowieso. Dus de ene ploeg vindt dat je het geweldig hebt gedaan met die beslissing. En de andere ploeg, daar zullen altijd een aantal zijn. Het hoeft niet allemaal te zijn, want ze hebben dezelfde overtreding gezien. Maar er zullen altijd een aantal zijn die inderdaad op je afkomen en vinden van, hé, jij had hier een andere beslissing moeten nemen. En dan is het ook weer, hoe sta je daar zelf? Hoe communiceer je daar? En wat je hebt gezien en waarom je een bepaalde beslissing neemt.
Mag ik je een fragment voorleggen? Het is een fragment uit mijn jeugd.
Ja.
Het is een fragment uit 1986. En ik ga hem eerst even laten zien. En dan gaan we daarna kijken wat we zagen.
Maradona just walked away from Huddle. And Valdano. They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge. And Maradona gives Argentina the lead. En de goal is given.
Kan je het moment herinneren?
Ja, ik heb hem al vaker wel teruggezien. Ja.
Kan je vertellen waar hebben we naar gekeken?
Ja, hand van God. Maradona tegen Engeland. Waarbij hij doelpunt met zijn hand maakt.
Wel echt de meest briljante handsbal ooit. Want tenminste, ik zie het ook nu weer gewoon eigenlijk niet gelijk dat het een handsbal is. Ja. Hoe is het mogelijk?
Ja, Maradona scoort met de hand.
Ja.
Heeft nooit gezegd, ik heb met de hand gescoord. Hij heeft altijd gezegd, de hand van God heeft gescoord. Hè?
Ja. Ja.
Heeft God hands gemaakt?
Nou, zeker niet, nee. Ik vind het wel mooi hoe Rob zegt van... ik moet nu nog steeds goed kijken om het te kunnen zien. En dat is iets waar we als scheidsrechter gewoon ook mee te maken hebben. Waar sta je op dat moment? Ja, en we hebben mooie handvatten om... De diagonaal, we zeggen ook, proberen 10 tot 20 meter van de situatie te staan. Je moet er niet te ver vanaf staan, je moet er ook niet te dichtbij op staan. Ja, dit is eigenlijk een mooi voorbeeld daarvan.
Dit is een van die momenten dat er, het heeft lang geduurd, maar dat er de VAR in het leven is geroepen.
Ja.
Om een beslissing terug te draaien. De scheidsrechter neemt hier duidelijk een verkeerde beslissing, blijkt... Eigenlijk als je alle beelden terugziet, Maradona maakt gewoon hands. Maar ook gewoon zijn bravoer zorgt dat hij zichzelf niet meer terug kan fluiten, volgens mij.
Ja.
Hier is de VAR voor in het leven gekomen. Om te kunnen controleren of de scheidsrechter het goed gezien heeft. Nu, terwijl we deze podcast opnemen,
ja,
zitten we midden in het EK. En de VAR speelt een enorm belangrijke rol. België heeft 3 doelpunten gescoord, maar stond met een hele klein stukje van de kleine teen van Lukaku buitenspel. 3 keer doelpunt afgescoord. Denemarken, discutabel. Die VAR lijkt sharp en ontzettend eerlijk te zijn.
Ja.
Maar maakt het hele spel hartstikke kapot en stuk. Niemand durft meer te juichen bij een doelpunt, want eerst moet de VAR eroverheen.
Ja.
Hoe kijk jij naar de zuiverheid van data in relatie tot de rol van de communicator in het veld, de scheidsrechter, de Louis die daar staat?
Ja. Kijk, één ding wat de VAR bewezen heeft is dat het spel eerlijker wordt. Dat er meer wordt waargenomen. Ook de dingen die een scheidsrechter bijvoorbeeld in eerste instantie kan missen. Alleen ook bij de VAR, het blijft mensenwerk. Bepaalde regels maken het ook gewoon niet makkelijk. En dan is het mooiste voorbeeld de handsbal. Die is altijd voor interpretatie.
Maar nu zit er een chipje in de bal.
Ja.
Hè? En aan dat chipje kunnen we aflezen of hij die hand geraakt heeft.
Ja.
En van de week had hij die hand geraakt, doelpunt afgekeurd.
Ja.
Is dat een zuivere beoordeling?
Nee, want nog steeds gaat de scheidsrechter kijken. En die gaat dus kijken of hij het onnatuurlijk vindt. En dan zou je dus krijgen dat de ene scheidsrechter zegt van wel en de andere scheidsrechter zegt van niet.
Ja, want dat is het criterium wat er gehanteerd wordt. Het moet een onnatuurlijke beweging richting de bal zijn dan.
Ja, dus bijvoorbeeld op het moment dat jij je onnatuurlijk breed maakt of je hand gaat naar de bal, dan is dat dus onnatuurlijk en dan moeten ze hem dus afkeuren.
Ja, dus het probleem zit hem niet in zozeer een handsbal is misschien wel door die chip te herkennen, maar of het een onnatuurlijke handsbal is niet.
Maar ja, de regels zeggen, en dan krijg je dus de discussie, en het vervelende daarin is dat bijvoorbeeld vanuit de media dan wordt aangegeven, ja, scheidsrechters hebben geen persoonlijkheid. Nee, zij zijn daar om de regels te interpreteren. Dit heeft dan niet met de persoonlijkheid van de scheidsrechter te maken. Dit is gewoon, en zeker, nou, dan hebben we het over het EK. op het moment dat zo'n scheidsrechter dat niet doet, nou, ze hebben iedere dag een evaluatie van de wedstrijden, dan weet hij eigenlijk, ik ben klaar.
Dan
word je op afgerekend.
De analogie met het kind hè, in die klas, hè, die precies net die punt niet aan het eind van die zin heeft geschreven, of het begin van de zin niet, die hoofdletter, en die daardoor toch een ander oordeel van de leerkracht krijgt.
Voor mij is dat gewoon echt iets anders. We werken dan met mensen. Laat ik het even zwart-wit protocollen. Ja, er staat van alles zwart op wit. Maar we werken met mensen. En iedere kind is anders. Iedere dag is anders. Iedere moment is anders. Het belangrijkste daarin is... Ik heb ondertussen hier bij Nivels een mooi filmpje gezien, waarbij iemand zegt van, ja, luisteren doe je niet alleen met je oren, maar dat doe je ook met je ogen, met je mond en met je hart. En daar zit voor mij echt een significant verschil in.
Maar je hart zou net niet goed tikken om dat kind goed te zien. Dan is het toch juist fijn als er een onafhankelijke VAR in de klas zit die toch dat kind ziet en zegt, hey Louis, hartstikke fijn hoor dat je met je leuke gelach de klas in komt. Maar dit kind kan toch echt naar een ander niveau dan.
Ja, maar daar hebben we gewoon een taak in. Kijk, het systeem is ingericht dat we bijvoorbeeld dus met cijfers werken enzovoort. Alleen, ik denk als leerkracht heb ik wel invloed op hoe een leerling zich daarbij voelt. Hoe we er naartoe werken. Hoe we samen het gevoel hebben dat we samen dat pad bewandelen. En dat ze ook het gevoel hebben, maakt niet uit wat voor cijfer daaruit komt. Het is nog steeds goed als we samen de spiegel kunnen kijken. We hebben er alles aan gedaan. En op het moment dat je dat voor elkaar krijgt, heb je al gewonnen. Want ook daar zit groei in. En onderwijs is groei. En de ene doet dat in één keer met een hele grote stap. En de ander doet het in kleine stapjes. Als we maar groei hebben. En op wat voor gebied dan ook.
Dat is heel fijn in de ideale wereld. Ja. Helaas zit de wereld vrij hard in elkaar.
Ja.
Helaas hebben we best wel wat ongelijkheid. Helaas is ons onderwijssysteem niet de grote gelijkmaker waarvan we wel zouden willen dat het zou zijn. Dus mijn stelling is, we hebben een VAR in de klas nodig.
Nou, en dan gaan we zwart-wit kijken. En dan, ja, ik denk dat we dan pas echt tegen muren aan gaan lopen. Op het moment dat je daar gewoon een zwart-witte wereld van wil maken. En dat is met de VAR. He, in die zin, is het hens of geen hens, he, tegenwoordig met de chip. Is het heel zwart-wit? Nou, we zien daar al wat dat teweeg brengt. En vroeger hadden we tijdens de arbitragecursus bijeenkomst, hadden we ook zo'n leuk spelletje geel en rood. Dan kregen, we hadden het over fragmenten, dan kregen de scheidsrechters een fragment te zien. En dan was het, vind je het niks? Vind je het geel? Vind je het rood? Ik heb nog nooit een zaal gezien en dat iedereen het met elkaar eens was. Er zal altijd, en dat is wat ik daarnet ook bedoelde met die VAR, er komt mensenwerk bij kijken. Dat kan te maken hebben met je biografie, hoe je iets ziet. Dat kan te maken met je positie waarin je zit. Het allermoeilijkste is om je in een ander te kunnen verplaatsen en vanuit de ogen van een ander te zien. Maar op het moment dat lukt of dat je daarvoor openstelt, hebben we alweer gewonnen.
Maar je zegt, je moet het niet zwart-wit zien, maar zowel in het voetbal bij die buitenspelsituatie of bij die gele of rode kaart maak je dat wel natuurlijk. En in het onderwijs doen we dat ook. Als we op het moment gaan selecteren naar welk niveau kinderen op de middelbare school dan mogen. Ja. En dan zou je kunnen zeggen dat de CITO-toets, de doorstroomtoets, nu dan een beetje de VAR is misschien voor op het subjectieve oordeel van de leraar.
Ja, je begint over de doorstroomtoets. Aan de hand van de resultaten van de doorstroomtoets gaan we waar het kan positief beoordelen. Nou, wat je nu ziet is dat er daardoor veel minder, en ik kom uit het praktijkonderwijs, dat er veel minder aanmeldingen zijn voor het praktijkonderwijs. En aan de voorkant denken we dat we de kinderen bemoedigen door ze een hoger advies te geven. Maar ik weet ook uit ervaring dat er dadelijk november, december, januari, februari, dat er een heleboel kinderen weer terugstromen omdat ze het niet redden. En dat kan op verschillende gebieden. Ja, dat ze dus naar het praktijkonderwijs gaan. En dan is dus de vraag, maar wat doen we die kinderen dan op dat moment aan? Want ook dat is gewoon weer een klap. Terwijl als je gaat kijken naar het praktijkonderwijs, waarbij er aandacht is voor de leerlingen, dat mensen de leerlingen zien. En als je ziet hoeveel leerlingen daar opbloeien, zien dat ze hele andere talenten hebben dan andere leerlingen, heeft dan misschien niet met het rekenen te maken. Maar ze hebben wel talenten. En dat kan op cultuurgebied zijn. Dat kan met hun handen zijn. Dat maakt niet uit. Maar doordat die talenten worden gezien, zie je ze plotseling, letterlijk en figuurlijk, zie je ze groeien. We dwingen die leerlingen gewoon veel te vroeg om een richting te kiezen. We stoppen ze zelf al in hokjes.
En wij maken die hokjes.
Ja. En wij maken die hokjes. De maatschappij vraagt alleen maar om papieren, papieren, papieren.
Zeg je eigenlijk ook met de beste bedoelingen, gunnen we het kind misschien wel iets wat helemaal niet goed bij hem past, omdat de maatschappij denkt van hoger is beter en liever dan toch, hè, ook ouders of zo, liever toch naar de HAVO dan naar het VMBO?
Ja, we leggen echt een bepaalde druk op die leerlingen. Terwijl, ik ben toevallig afgelopen week op mijn oude school geweest voor de diplomering. En daar is een leerling die ik 2 jaar terug in de klas heb gehad. Ik deed de tussenklas, dat waren voor de leerlingen die, zeg maar, waar het nog niet uitgemaakte zaak, gaan ze naar het MBO, gaan ze werken enzovoort. Maar je proefde bij hem gewoon een bepaalde druk. Ja, iedereen wil dat je naar die entree gaat. Terwijl daar gaat het helemaal niet om. Ja, hij is gewoon een horecatijger. En als je hem in de keuken zag, ik was een keertje ook op zijn stage, dat hij daar groenten stond te snijden, dat een klant in de winkel stond en dat zij tegen hem zei, wat een mooie snijtechniek heb jij. Dus ik zei ook tegen hem, want jij ziet gewoon vrouwen met je snijtechniek. Wat ik wil aangeven, op een gegeven moment, gesprekken gehad met hem, met zijn ouders. En nee, jij hoeft niet, als jij niet wil, dan is dat niet wat je, jij moet gaan kiezen wat voor jou het beste is. Nou, hij ging dus de praktijkroute volgen. Dat ging helemaal lekker. Niemand die daar meer over begon. En op een gegeven moment heeft hij zelf een gesprek aangevraagd. Ja, ik zit erover na te denken. En ik denk ook via die weg en die weg. Want dan ga ik daar en daar ga ik dat volgen. Wil ik toch die mbo-route gaan doen. En op het moment dat je die kinderen de ruimte geeft, dan maken ze de keuzes, ja, voor zichzelf. En andersom precies hetzelfde. Dat sommigen gewoon heel duidelijk, ik wil gewoon naar die mbo toe. En sommigen heel duidelijk, ik moet gewoon met mijn handen werken. Dus ik wil gewoon die praktijkroute gaan doen.
En wat vraagt het nou van jou, Louis, als pedagoog of als scheidsrechter? Mm. Hoe kan je nou je kompas zo eiken? Of hoe leer je dat je daar in het goede doet? Of dat je weet dat je niet altijd het zuivere ziet? Want de analogie van dat grasveld. Ja. Je struikelt net over dat ene polletje waar Kieft ooit, zeg maar, wel zijn doelpunt mee maakt. Ja. Waardoor je het eventjes niet ziet. Ja. Dat je dan toch het goede blijft doen. En dat we niet dus schijnangst, want dat lees ik een beetje in je ogen, schijnangst in technologie of in AI gaan leggen.
Ik denk gewoon het belangrijkste is je eigen openheid, bereidheid om te kijken naar jezelf. Wat heb ik daarin te doen? En begrijp je niet verkeerd. Zowel het scheidsrechtersvak als onderwijzer is een vak waar je vooral meters moet maken en ervaring moet opdoen. Maar ik denk wel dat alles begint met daadwerkelijk goede willen doen. En dat is niet alleen voor de leerling, maar dat is voor je collega's, voor jezelf, voor die hele maatschappij. En zij zijn, ja, onze toekomst. En op het moment dat je daar met ze mee bezig bent. En dan niet alleen met die boeken, maar ook gewoon, wie ben jij? Wat voor mens wil jij zijn? Welke keuzes wil jij gaan maken? Ga je maken? Daar begint alles mee. En op het moment dat daar dan die nieuwsgierigheid ontstaat en dat ze willen gaan leren, ja, dat is echt, ja, dat is wel tof om te zien. Wij zitten wel vast in systemen. Zowel in het onderwijs als in het voetbal. We zitten vast in systemen. En wat daar voor mij echt een drempel is dat mensen daardoor bang zijn om hun eigen ruimte te nemen, hun eigen ideeën toe te passen. Als je gewoon kijkt naar het basisonderwijs bijvoorbeeld, we hebben opbrengstvergaderingen. En dan kan je gaan uitleggen waarom je kinderen bepaalde resultaten niet hebben gehaald. Ik heb meegemaakt dat een lekker fit leerkracht allemaal geweldige uitstapjes regelde, vaak nog met vervoer. Ik weet niet waar die de subsidies vandaan haalde, maar hij regelde het. En dan moet je voorstellen dat je in het Rotterdamse les geeft, waarbij sommigen nog nooit in de trein hebben gezeten. Ik noem maar even een simpel voorbeeld. Maar dat ik gewoon collega's had. Ja, maar dat kan niet, want anders krijg ik het programma niet rond. Terwijl we vergeten op het moment dat je die kinderen in een, ja, dat is echt een mooi voorbeeld. Wij gingen toen, had zo'n uitstapje geregeld naar zo'n outdoor camp. Mijn leerlingen moesten dus met een touw over het water slingeren, maar dan hadden ze onderin zo'n klot gemaakt. Dus die blijft hangen, waardoor ze in het water vallen. En een van mijn leerlingen die ging als eerst. Nou, dan moet je je voorstellen dat zijn beste vriendje, die een kop kleiner is dan hij, ook in de klas zit. Maar dat degene dus die als eerste ging, niet kon zwemmen. Nou, en dan ging die en hij viel in het water. En zijn beste vriend wist, hij kan niet zwemmen. En die duikte gelijk, zonder na te denken, duikt hij erachteraan. Weet je? En die gaat hem eruit halen, niet beseffende dat hij daar gewoon kan staan. De volgende dag ben ik met hem die hele school doorgegaan. Nou, hij is twee koppen kleiner dan zijn beste vriend die ging redden. Maar hij was op dat moment drie koppen groter. Dat stukje zien wat leerlingen, wat je in een klas niet ziet, hoe ze daar met elkaar omgaan. Hetzelfde is dat, daar zien we het vaak dan. En in de pauzes kan je al zien dat een leerling die in de klas bijvoorbeeld heel stil is, maar buiten in de pauze heeft hij of zij de grootste mond. Maar dat is allemaal informatie die je kan gebruiken. Waarbij je het kind kan laten voelen en zien, ik zie jou. Alleen puur vanwege het systeem, want anders krijg ik mijn programma niet rond, zeggen we, nee, ik ga niet met mijn groep op stap.
Toch nog even terug naar je rol als scheidsrechter. Nog een soort van vraag die ik misschien eerder al had moeten stellen. Maar zou jij nou graag een VAR hebben in de wedstrijden die jij fluit?
Dat is een tricky one, Rob.
Ja,
weet je wat het is? In sommige gevallen is dat gewoon echt geweldig. Het lijkt mij zo verschrikkelijk op het moment dat jij in dat oortje hoort van, kom jij eens even kijken? Want dan weet je eigenlijk al, shifts, ik heb daar wat gemist. En begrijp me niet verkeerd. Er gebeuren bij mij op het veld ook soms dingen dat ik denk, oké, volgens mij heb ik dat niet goed gezien. Ook daar, je ziet spelers, bepaalde reacties. Soms heb je, oké, deze ligt echt niet. Maar ja, net wat ik zeg, je fluit op datgene wat je hebt waargenomen. En ja, net wat ik zeg, ik heb die perfecte wedstrijd nog nooit gehad. Gaat nooit komen ook.
Dan maak je toch een betere scheidsrechter, hoor. Ik vind het een goede vraag, Rob. Maak je dan toch een betere scheidsrechter? Want je hebt het niet helemaal gezien. Je kan daarmee toch zuiver de fluit fluiten.
Het spel wordt eerlijker. Het zal zorgen dat je als scheidsrechter nog scherper bent. Want je wilt die ingreep niet hebben. Dus ik denk zeker, en begrijp me niet verkeerd, ik denk zeker dat het een hele goede bijdrage is aan het spel. Alleen, er zijn nog dingen waar we gewoon aan kunnen werken. Wat kunnen we eraan doen om te zorgen dat het minder lang duurt? Wat kunnen we eraan doen om te zorgen dat het publiek duidelijk, dat voor het publiek duidelijk is waar we naar kijken, waar we mee bezig zijn? En ook gewoon uitleggen naar het publiek toe. De uitleg, weet je, het zal bijdragen aan begrip.
Ja, en ik hoorde nog iets anders wat je eerder zei. De menselijkheid noemde je het. We hadden net zelf een gesprek. Toen noemde ik het de subjectiviteit. Ga je er nu uiteindelijk niet helemaal uithalen?
Laten we dat vooral niet willen. We moeten wel de charme van het spel in de gaten houden. En net zoals spelers fouten maken. Weet je, dat ze voor open goal missen. Moeten we ook gaan accepteren dat die scheidsrechters ook gewoon mensen zijn. En ook zij maken gewoon fouten. Weet je? Wij maken ook gewoon fouten.
Ja, want jij zag de analogie tussen, ik kijk nu Jan Jaap aan, tussen de AI en de VAR.
Wat ik van Doei nu meeneem, is dat het verschijnen als mens in de klas, in het veld, dat het daar dan uiteindelijk om gaat. En dat we ietsje dichter bij de waarheid kunnen komen. Maar dat er toch, je zei het net mooi, er komt altijd een punt dat het subjectief blijft of dat het onduidelijk is. En je hebt het al bij de hand van God. Dat je het dan niet zeker weet. Dus er komt altijd ergens een punt dat je het ook niet zeker gaat blijven. Hoewel ik wel denk bij die goal van Maradona, als er nog twee camera's hadden gestaan, was het duidelijker geweest. Dat was van een andere kant makkelijker zichtbaar geweest. Maar de vraag is of je dat altijd wil zien. Of dat je toch de hand van God blijft. En ik denk in dit geval dat God hens gemaakt heeft.
Ja, ik denk dus juist in het onderwijs moet je het heel erg loslaten. Vooral denk ik, elke keer dat je een beslissing gaat nemen, dan moet je zorgen dat dat een goede beslissing is. Dus moet je denk ik heel goed nadenken over hoe vaak wil ik eigenlijk beslissingen gaan nemen. En dat vooral zo min mogelijk doen. Terwijl in het voetbal zie ik dus juist heel erg de toegevoegde waarde van meer data in dat geval. ja, voor een groot deel omdat je daar zoveel beslissingen dus moet nemen. Dus ik denk wel bij die Maradona van was er maar een VAR geweest.
Ja, maar zeg jij nu van in het onderwijs moeten die beslismomenten eigenlijk verminderen? Ja. En omdat we in het voetbal zoveel beslismomenten hebben, heb je daar meer, je hebt meer nodig om het goede besluit te kunnen nemen?
Ja, als je een beslissing gaat nemen, dan helpt het om daar goede informatie over te hebben. En die VAR, zeker als je inderdaad 15 camera's erop hebt staan, die levert veel rijkere informatie dan die ene camera die de scheidsrechter als het ware is. Dit ene perspectief.
Ja, maar het gevolg is dat je bij elk besluit die VAR zo meteen nodig hebt. Want je hebt zoveel besluiten. Net als in een klas. Hè, jij mag wel je mond houden. Jij moet zitten. Jij moet dit. Hè, dat je op een gegeven moment ook. Je gaat te veel besluiten nemen op basis van wat?
Ja, ja, maar het besluit of dat buitenspel is of niet, is wel een duidelijker beslissing die mogelijk is al dan in die situatie in de klas, of je die ene leerling moet corrigeren op dat gedrag. Want is het nou per se onwenselijk, dat gedrag? Wat is de oorzaak van dat gedrag? Wat is jouw doel eigenlijk op dat moment? Of wat zijn al jouw verschillende doelen die door elkaar lopen? Het is een veel complexere situatie. Dus denk ook dat je die in die klassensituatie niet gaat oplossen door opeens heel veel meer informatie te verzamelen. Want het al die dingen die
en
je dan
het kind zien en waar die staat en wat die te leren heeft.
Ja, je denkt dat dat met veel meer informatie beter mogelijk zou zijn.
Ja.
Dat kind beter te zien. De momenten waarop je beslissingen gaat nemen zijn vooral de momenten waarop ze zich niet gezien voelen. Ja, de momenten waarop je beslissingen neemt als scheidsrechter zijn ook de momenten dat de spelers boos op je worden. Ja, en daarin zou kunstmatige intelligentie, AI, jou niet kunnen vervangen dus. Benoemd.
Daar heb ik helemaal niks aan. Nee.
Nee.
En ja, een AI die kan niet voor mij over dat veld heen rennen. Die kan niet in dat moment handelen. Je handelt op. Ja, het is niet dat ik met een protocol op het veld op ga. Als dat gebeurt, dan ga ik dat zeggen of dan ga ik dat doen. Ja, je handelt in het moment. Daar kan AI niet, ja, niks in betekenen.
Nou, je handelt in het moment. Maar aan het begin zei je ergens, het is voetbal en onderwijs is iets totaal anders. Maar als ik je zo hoor praten daarover, dan is het ook weer heel erg hetzelfde. Omdat jij de menselijkheid en de communicatie in beide heel centraal ziet.
Arbitrage in onderwijs, dat zit zo in elkaar verweven. Weet je, ja. Nu ook als ik op scholen kom en we hebben het over, dan zeg ik ook dat zit echt in elkaar verweven. Er zijn zoveel overeenkomsten als docent en als leerkracht in het reflecteren op jezelf, kijken naar jezelf, jezelf openstellen, jezelf kwetsbaar openstellen. Want als ik er nou naast zit, of het nou een leerling is of bij de spelers, dan moet ik zo sterk zijn dat ik dat ook gewoon moet durven toegeven. Hey, ik zit ernaast en klaar. Mijn ervaring is wel, zowel met leerlingen als met spelers, dat je daar een bepaalde krediet mee opbouwt. En dat zij dan ook zien, hey, jij bent gewoon mens. Het is niet dat jij die fout wil maken. Het is niet dat ik iets tegen je heb. Alleen, ja, ik ben mens. Ook ik maak fouten.
Ja, en je bent dus stellig over dat AI daar nergens als scheidsrechter je sowieso niks uit handen zou kunnen nemen. En als je nou terugkeert naar het onderwijs, zou AI daar niet een bepaalde taken uit handen kunnen nemen, zodat je juist meer oog kan hebben voor die leerlingen bijvoorbeeld?
Kijk, als scheidsrechter kan het je helpen bij bepaalde beslissingen. Hè? En dat is zelfs, en dat zien we in het betaald voetbal al, dat, weet je, het heeft echt wel toegevoegde waarde in het spel eerlijker maken. In het onderwijs zou het me Snapchat en al die programma's op tablets, op laptops enzovoort, waarbij het systeem al dingen voor een leerkracht kan nakijken. Nou, als je weet hoeveel druk dat bij een leerkracht weg kan nemen, doordat jij niet meer 25 tot 30 schriften hoeft na te kijken, dat helpt. Maar in het menselijke, elkaar zien, elkaar bemoedigen, er voor elkaar zijn, samen een route uitstippelen. Ja, daar heb je gewoon mensen bij nodig.
Ja. Nou, dankjewel, Louis.
Graag gedaan.
Nou, dankjewel.
Graag gedaan, jij ook bedankt.
Je schetst een mooi verhaal vol vertrouwen en goed communiceren als basis voor gelukkig samenleven. Zowel in de sport als in het onderwijs.
Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het pedagogisch appel.